Gemeente, bijzonder de kinderen vanmorgen op deze door de weekse kerkdienst, deze dankdag, danken. Dankdag is een moment om aan God te denken. En om tegen de Heere God te zeggen, dank u wel. Voor al uw goede gaven, Heer, zij u de dank en de eer. Ik heb 10 vingers. En al zou ik nou eens aan de kinderen vragen, zou je nou eens 5 verdrietige dingen kunnen noemen die dit afgelopen half jaar gebeurd zijn? Nou, tussen de biddag en de dankdag zullen er best wel verdrietige dingen zijn gebeurd. Misschien iemand in het gezin of in de familie die ziek werd, opgenomen. Misschien wel ongeneeslijk ziek, verschrikkelijk. Of misschien wel iemand in de nabije kennissenkring of familiekring die overleden is. Die zag de tranen, rouw, verdriet. Misschien ken je iemand, en wel heel dichtbij, die geen werk meer heeft. Verdrietig. Of ken je ook mensen die gescheiden zijn. Of dat er een van je ouders niet meegaat naar de kerk. Ik heb al zo 5 dingen. Verdrietige dingen. Maar nou naar die andere hand. Dan zou ik nou tegen jullie eens zeggen, vragen. Zou je nou eens 5 fijne dingen kunnen noemen? Dingen waarvoor je nou echt dankbaar kan zijn. Nou, eens even kijken. Ja, gewoon heel eenvoudig. Dat je nou elke dag een boterham hebt. Dat je elke dag zomaar drinken kan pakken. De Heere Jezus die heeft een keer geroepen, mij dorst. En bij ons is overvloed aan drinken. Eten en drinken. Bijvoorbeeld dat ik nog een lichaam heb dat gezond is. Dat ik leven mag, dat ik 2 gezonde ogen heb, dat ik het zonlicht kan zien. En dat ik 2 oren heb om te horen, dat is een ding om voor te danken, jongens. Ik weet niet of dat hier ook een keer geweest is, maar in mijn vorige gemeente had ik 1 keer in de zoveel tijd een dove dienst. Dat is wat. Dat is wat. Dan staat er onder aan de kansel staat er een tolk. Die probeert dan de preek een beetje zo te vertalen, in die gebarentaal, hè. En dan staat er een groot scherm. En dan worden dan de psalmen, die worden daar op geprojecteerd. En dan zitten dan de doven, die zitten op de eerste rijen. En dan staat er die tolk bij en als er dan gezongen wordt, en de organist die zet in, dan staat er daar met een stokje bij om aan te geven welk woord er gezongen wordt. Want ze horen niet wanneer de organist begint en wanneer die psalm eindigt. En hoe snel ze moeten zingen, dat wordt zo aangewezen met een stok. Heren, dat ik mag horen. Een zegen. Dat er een centrale verwarming is. Ik ben benieuwd hoe dat is in Arad Gai. Ik weet het niet, in Roemenië. Maar ik weet wel dat er in Roemenië heel veel gezinnen zijn als de winter gevallen. Dan zitten ze daar met een lege maag bij een koude kachel. Dat je nog een bed hebt om in te slapen. Een huis om in te wonen. Er wordt in de Bijbel gesproken over David. Die ging eens een keer op reis. En dan kwam hij terug. Dan kwam hij terug in zijn dorp. Huis verwoest. En zijn vrouw en kinderen weg. Nou, dan sta je daar. Bij de rokende puinhopen. Als ik terugkom van school en ik zie het huisje staan. En moeder is thuis en de kinderen zijn er weer aan tafel. Mijn broertjes en mijn zusjes. En er is er geen één die gelukkig gemist wordt. En het is nog vrede in huis, dan kan ik daar God ontzettend voor danken. Alleen we leven er vaak overheen. Ja, dat je niet in een rolstoel zit. Dat je opleiding mag volgen. Nou, zo al 5 dingen. Als je nou gaat bidden, weet je wat je dan gaat doen? Ga je die 2 handen, die hand met die nare dingen en die hand met die fijne dingen. He, de rampen, de zorgen, de beproevingen en de zegeningen. Als je nou gaat bidden, dan ga je die in elkaar vouwen zo. En als je nou gaat bidden, dan ga je aan God eerst de nare dingen vertellen. Die 5 linkervingers. En als ik dat dan gehad heb, dan kijk ik even naar mijn rechterhand en dan ga ik tegen God vertellen al mijn fijne dingen die ik van hem gekregen heb. En dan zeg ik: dank u wel, God. Nou, vanmorgen de opdracht aan u, aan jullie, aan mij: hebben we nou dankpunten om de Heer voor te danken? Misschien ook wel een beetje gemengd, beproevingen en zegeningen. Maar laten we ze maar in elkaar vouwen. Laten we eens naar Daniël kijken. Daniël, heb jij nou dankpunten? Daniël heeft ook, we zullen dat vanmorgen gaan zien, hij heeft beproevingen, zorgen, maar gelukkig ook zegeningen. Nou, daar gaan we vanmorgen eens op letten. We zien dat de beste dank, dat is dat je God gaat dienen. Echte dankbaarheid is gehoorzaamheid aan de Heere God. En dat gaan we zien bij deze jonge man Daniël, die voor God kiest met zijn hart en niet tekort komt. Ik zet boven de preek de dankpunten van Daniël. En we gaan dit gedeelte overdenken. Ik zie drie dingen. Allereerst de verhuizing onder Nebukadnezar. Ten tweede zie ik de houding van Daniël. Daniël vers 8 nam zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de koning. En ten derde de beloning door God, vers 9. En de Heere God gaf Daniël genade en barmhartigheid. We gaan allereerst dus letten, ik zet boven de preek de dankpunten van Daniël. We gaan allereerst letten op de verhuizing onder Nebukadnezar, de eerste vers. Ten tweede de houding van Daniël. En ten derde de beloning door God. Daniël. Zal de juffrouw wel eens over verteld hebben op school? Denk ik. Als er één leven in de Bijbel is wat mij ontzettend boeit, is dat het leven van Daniël. Hij wordt genoemd door de Heere God zelf een zeer beminde man. Wat nou Johannes is in het Nieuwe Testament, de apostel der liefde. Al in het Oude Testament een zeer beminde man. Er is een lied, dat zullen er maar weinigen kennen, maar het staat in Johannes de Heerbundel. En dat lied dat gaat zo. Wees jij ook een Daniël. Sta al is het alleen, gehoorzaam steeds aan Gods bevel, dat leidt ten hemel heen. Daniël. Hij wordt door de Heer Jezus genoemd de profeet. En we zien in dit machtige boek, dit Bijbelboek, dat Daniël in Babel is. En dat er een botsing is tussen het rijk van God aan de ene kant en die wereldrijken, Babylonische rijk, Persische rijk aan de andere kant. Nou, laten we eens gaan kijken. Twee dingen vallen mij in het leven van Daniël ontzettend op. En dat is dat hij niet zonder de Bijbel kan en hij kan ook niet zonder bidden. Dat weten jullie ook. Bidden. Hij hield vast aan het bidden tot God. En hij hield vast aan het woord van God. Hij hield vast aan het bidden tot God. Ondanks het verbod van de koning. Die zei: je zal in 30 dagen niet bidden. Je kent dat verhaal van in de leeuwenkuil. En dan is Daniël 86 jaar oud. 86 jaar oud. En dan zegt hij nou de koning, ja, je kan wel zeggen dat je niet mag bidden, maar je kan me nog meer vertellen, ik doe toch. En dan zien we dat Daniël naar zijn opperzaal gaat, naar zijn binnenkamer. En zijn knieën buigt, die stramme knieën. En dat hij toch 3 maal per dag blijft bidden tot zijn God. Hij kan niet zonder bidden. Maar hier lezen wij dat hij niet zonder dat woord van God kan. Ondanks, en dan zit hij in het paleis van de koning, koning Nebukadnezar. Ondanks dat hij eigenlijk moest eten van al die spijs en die drank en zo, dat onrein was. En je weet, een Jood die mag niet onrein voedsel eten. Hè? Je moet kosher eten, rein voedsel. En als dan de koning zegt, je moet al die stukken en die wijn en die drank drinken en zo, al die stukken van de koning, die spijzen, dan zegt Daniël, nee, ik doe het niet. Ik gehoorzaam liever mijn God. En dan is hij 16 jaar oud. 16 jaar. Nog heel jong. Nou, hoe begint het? Ik ga het verhaal vertellen. We hebben gelezen in hoofdstuk 1, vers 1 en 2, in het derde jaar van het koninkrijk van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar in Jeruzalem en belegerde Jeruzalem en hij nam die stad in en hij voerde de mensen weg. Dus, het begint hier met een verhuizing. Nou, dat is leuk. Verhuizing is leuk. Nieuwe kamer. Nieuw behang. Nieuw huis. Nieuwe school. Nou, Daniel vond het niet zo leuk. Want hij moest naar het buitenland. In de ballingschap. Hij is door een vijand weggenomen. Door Nebukadnezar, die vijand. De koning van Babel. En hij moest mee. Zonder vader en zonder moeder. Jullie kennen wel die verhuiskaartjes. Hè? Die krijg je af en toe wel eens in de brieven. Als mensen verhuisd zijn als dominee. En dan zie je, dat zijn van die kaarten met een beetje rode rand. En op naam, een adres, oude adres. En dan staat er met ingang van 2 november 2005 verhuis naar. Dan staat er het nieuwe adres, postcode, telefoonnummer. Nou zou je met Daniel ook kunnen zeggen. Weet je wat zijn oude adres was? Dat was Kanaan, het land van God. Daar woonde hij onder Israël, het volk van God. En daar woonde hij in Jeruzalem, de stad van God. Daar woonde hij, hij was prins, hij woonde in het paleis van David. Maar met ingang van het derde jaar van het koninkrijk van Jojakim, vers 1, is die verhuisd naar, niet meer naar het land van God, maar het land van de vijand, Babylonië, vol afgoden, Sinia. En niet meer naar de stad van God, Jeruzalem, maar hij gaat nu wonen in Babel. Niet meer onder het volk van God Israël, maar onder de heidenen, de afgodendienaar, de Babyloniërs. Niet meer in het paleis van koning David, maar in het paleis van Nebukadnezar. Nee, als je zo moet verhuizen, dat is niet leuk. Waarom moesten ze verhuizen? Dat staat ook in vers 2. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. God gaf straf. Had de Heer ook gezegd tegen zijn volk toen ze nog woonden in het land. Als jullie ongehoorzaam blijven aan mijn wetten, aan mijn geboden. Ik laat jullie waarschuwen door de profeten. Maar als je nog ongehoorzaam blijft, dan krijg je als straf dat ik je allemaal ga wegvoeren. Nou, dat gebeurt hier. Wordt weggevoerd. Zoals je dat wel eens meemaakt. Ja, op school zit er een paar te klieren in de klas. Krijgt de hele klas straf. Dat is niet eerlijk. Ja, toch heel de klas nablijven. En je kan het verzieken voor de rest. Nou, zo was het ook in Israël. Daniel persoonlijk, die was gehoorzaam aan de geboden van God. Maar omdat de rest gezondigd had, moest hij ook mee. Straf. Weg. Naar het buitenland. Hij moest mee. Nou, en dan... Dan lezen we in vers 3 en volgende, ja, dat er 4 Joodse vrienden zijn. 4 dikke vrienden. Zo rond een jaar of 16, 17 jaar. Maar het bijzonder is ook 4 gelovige vrienden. In die puberleeftijd. Gezond van lichaam, knappe koppen en ze vrezen de Heer. Nou, ze worden weggevoerd, dan zijn ze in Babel en dan denken ze, oh, dan gaan we achter de gevangenisdeur. Nee, gelukkig niet, val mee, gelukkig. Ze hebben geluk. Want Daniel en zijn 3 vrienden, die komen niet achter de gevangenisdeur terecht, maar die komen terecht achter de deur van het paleis van de koning. Nou, dat is mazzel. De deur van het paleis gaat open, ze krijgen een topfunctie, daarvoor moeten ze wel worden opgeleid. Veel geld verdienen. Ze komen eraan als kleine studentjes, zou je kunnen zeggen, onder leiding van de chef en die heet Aspenas. Nou, daar hebben ze misschien God wel voor gedankt. Gelukkig, niet in de gevangenis, maar in het paleis. Nou ja, dat valt dan gelukkig nog een beetje mee. Ja, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. En jullie worden opkomstige ministers, die kunnen jullie worden. Daniel, zijn 3 vrienden en andere Joodse jongetjes. Er hangt wel een prijskaartje aan. Je moet die God van Israël moet je vergeten. En de goden van Babel moet je gaan dienen. Je moet God vaarwel zeggen. Die God van jullie, die moet je vaarwel zeggen. Nou moet je echt een Babyloniër worden. In hart en nieren. En dan heb ik Adnezen gaan werken. Ze krijgen een cursus. Een omscholingscursus. Van 3 jaar. Vers 5. De koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou, wijn en drank, 3 jaar. Ja. Het doel van die omscholing is dat ze echte burgers van Babel worden. En breken met de God van de Bijbel. Ze moeten van het heilige volk Israël een beetje losweken en echte heidenen worden. En daar zijn drie methodes voor. De duivel is zo listig, hè. Heeft de duivel drie methodes voor, ook vandaag de dag. Ze moesten anders gaan weten. Ze krijgen een openingscursus. Ze moeten anders gaan eten. En ze moeten anders gaan heten. De duivel heeft altijd interesse voor jullie, jongens, meiden. Wat je jong leert, dan vergeet je nooit meer. Nou, ze moesten allereerst anders gaan weten. Ze krijgen een studie, een gedegen opleiding. We hebben het gelezen, we zijn vier jongelingen, vernuftig in en ervaren in wetenschap. En dat men hen onderwees, vers 4, in de boeken en de spraak van de Galdeeën. Dus ze moesten gaan leren. Boeken, schoolboeken, studieboeken zouden we zeggen. Die stonden allemaal vol met heidendom. Met dingen die niet klopten met de Bijbel. Evolutietheorie zouden we nu vandaag aan de dag zeggen. Ze moesten kregen les in de spijkerschrift, dat was de taal van de Babyloniërs. En via die boeken, via de wetenschap, via de universiteit, via de middelbare school werden ze langzamerhand beïnvloed, vergiftigd met het gif van de heidense wetenschap. Ze werden geïnfiltreerd met die ongelovige Babylonische wetenschap. Oh, wat is de duivel toch slim. Want vooral als je jong bent, ja, we weten nou als je 16, 17 jaar bent, dan ben je zo onkritisch, hè. He, en je bent eigenlijk nog zo veel verkeerde invloeden. Anders gaan weten. Ze moesten ook anders gaan eten. Van de stukken, van de spijzen, van de koning, vers 5, en de wijn en de drank. Nou, dat is natuurlijk lekker, hè. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Wat Nebukadnezar at, dat zal best wel prima zijn. Goeie wijn. Geen zure wijn, zo zuur als de azijn. Goeie wijn. Ja, en dat eten was natuurlijk heerlijk. Carbonaatje. Snitseltje. Speklapje erbij. Broodje ham. Ja, en dat mocht nou net niet. Want varkensvlees mocht je niet eten als vrome Joods. Ook niet als vroom Joods jongetje. En als dat eten klaargemaakt werd in het paleis, dan werd het eerst een gedeelte aan de afgoden geofferd. Aan de afgoden gewijd. En daarna mochten dan Sadrach, Mesach en Abednego, Daniel en al die studenten ervan eten. Anders eten. Ze moesten trouwens ook anders gaan heten. Ze krijgen andere namen. Ze hebben mooie namen. Daniel. Betekent God is rechter. Er zit de naam van God in. Hananja betekent, ja betekent Heere. De Heere is genadig. Er zit de naam van de Heer in die naam. Misael betekent wie is gelijk God. De naam van God in die naam. En Azaria betekent de Heere is mij een helper. Maar die verwijzingen naar God die moeten geschrapt worden. In de grondwet van Europa, maar ook in de namen die jongens dragen. De naam van God moet weg. Andere namen. Sadrach, Mesach en Abednego. En Daniel die moet heten Belsazar. Ziet u ouders, ziet u de verleiding? Heb je er ook wel eens zorgen over met uw kinderen? Ze gaan studeren, welke school. En aan de eerste. Daniel die moest gaan denken als een Babyloniër. Die moest gaan leven als een Babyloniër. Die moest zich gaan gedragen. Die moest gaan voelen. Die moest eruit zien als een Babyloniër. Dat is nou de tactiek van de duivel. De verhuizing. De omscholing. Hoe loopt dat af? Tweede gedachte. Dan gaan we kijken naar de houding van Daniel. Er staat er in vers 8... Zie je het? Lees je alles mee. Wat staat er in vers 8? Daniel nu nam voor in zijn hart. Om zich niet te verontreinigen met de stukken van de spijs van de koning. Het Hebreeuwse woord voor hart. Dominee, niet te moeilijk, want het is een kinderdienst. Nee, luister. Het Hebreeuwse woord voor hart, dat is het woord lef. In uw deel. Dus er staat, Daniel die had het lef in die omgeving, in die tijd, te midden van allen die dat wel deden, hij had het lef om te zeggen nee. Jochie van 16 jaar. Waar haalde die dat lef vandaan? Ja, Daniel was een jongen van 16 en was niet te jong om de Heere te vrezen. De liefde van God woonde in zijn hart. Er was eigenlijk maar één verlangen. Dat is om de wil van God, het woord van God, de weg van God, om die te gaan. Weet je, Daniel was een jochie van 16 jaar en die had al een nieuw hart. En wat is nou het teken van een nieuw hart? Dat je naar de Heere gaat vragen en dat je wil gaan doen, ook al lukt dat niet altijd, maar je wil gaan doen wat de Heere zegt. Dat is een hart dat nou op God gericht is, zoals een kompas naald gericht is op noorden. Zo is dat hart vandaag gericht op God en zijn woord. Al is hij dan in het buitenland, ver weg van pa en moe. Daniel. Ik zie dus aan deze jongen dat hij niet met de stroom meegaat. Zoals de rest wel. Hij kan ook nee zeggen tegen zijn kameraden, zijn leeftijdsgenoot. Tegen degene met wie hij dezelfde studie doet. Nee. Hij heeft kracht om voor God uit te komen. Hij zegt niet tegen alles nee. Het is niet zo iemand die van de nee-partij is. Overal nee op zeggen. Nee. Er zijn een aantal dingen, daar kan hij wel in mee. Nou, dat vooruit, dan moet het maar. Dat nou zijn naam veranderd is in Belshazzar. Ja, nou ja, goed, daar maakt hij geen breekpunt van. En dat onderwijs, al die boeken met al die onbijbelse theorieën. Nou ja, daar kruipt hij dan ook wel doorheen. Daar maakt hij dan ook geen punt van. Maar op het moment dat hij God ongehoorzaam moet worden, door onreine dingen te eten, dan zegt hij nee. Als hij dan moet kiezen tussen of God ongehoorzaam zijn of de koning ongehoorzaam zijn, dan maakt hij een keuze, dan zegt hij nee. Dan komt hij ervoor uit met de daad. Al zou het hem de dood kunnen kosten, dat is het risico. Ja, ik vraag me af, gemeente, hoe komt een puber ertoe, ouders, om op zo'n jonge leeftijd al te kunnen kiezen met zijn hart voor de Heer? Ik denk dat er menige moeder zit en menige vader die zegt, die zucht, je zal dat niet zeggen, maar je zucht tot God, o God, geef mij ook een zoon of een dochter als een Daniel. Ik wou dat ze, ja, die van mij zijn ook 15, 16, 17, zegt u. Och, ik wou dat ze een Daniels hart hadden. Dat ze al zo radicaal ervoor uitkwamen. Ja. Hoe is dat nou bij Daniel gegaan? Hoe komt die jongen nou tot zo'n radicale keus voor de Heer? Ik denk dat daar een reden... Ja, Gods genade, zegt u. Ja, natuurlijk Gods genade, ja. Maar Gods genade gebruikt ook middelen. Dan ga ik even terug. Hij is hier 16 jaar, ja? Nou, ik zit te rekenen, gemeente. Maar toen Daniel 8 jaar was, toen woonde hij dus nog in Israël, in Jeruzalem. Toen was daar koning Josia. En toen gebeurde er een wonder. Toen was daar koning Josia net koning geworden. Toen werd het wetboek met het woord van God weer onder het stof vandaan gehaald. En die koning ging daaruit lezen. En die ging huilen van droefheid. O Heere God, dat woord dat raakte die koning zo geweldig, dat zijn hart brak. En hij zei, ik moet het volk weer terugbrengen tot de Heere God. En een schuld werd beleden. Het Pascha werd gevierd. Het bloed van het lam kwam weer aan de deurposten terecht als het ware. En er was een opwekking in die tijd. En Daniel, zijn jochie van 8, heeft dat meegemaakt. En dat maakte zo ontzettend veel indruk. Misschien zijn er hier wel kinderen die zeggen, die dat hebben meegemaakt, dat of hun moeder veranderde. Of opa en oma. Ik kwam er tot bekering. Dat maakt zo'n indruk. En nog wat. Toen Daniel en Jochie een jaar of 8 was, toen trad ook de profeet Jeremia op. Dominee Jeremia stond op de kansel. En die man, daar luisterde hij ademloos naar. Die man, dat is een bekeerde dominee. Dat is een profeet van God. En wat heeft die man gewaarschuwd? Jeremia, de oordeelsprofeet, de wenende profeet. Wat heeft hij de volk erop gewezen? Mensen, als je zo doorgaat, dan zal God het bezoeken met de ballingschap. De Heer zal ook 70 jaar zijn belofte geven, dan zal hij ze weer terugbrengen. Maar hij heeft ze gewaarschuwd. En nou is het uitgekomen. En weet je, er zijn soms dominees in je leven. Ik zou ze ook kunnen noemen als het moet hoor. Er zijn soms dominees in je leven die maken zo'n indruk op je. Dat vergeet je niet meer. Zo was met Daniel ook. Heb een opwekking meegemaakt. Heb een dominee gehoord in zijn jonge jaren. Die ontzettend veel indruk op hem maken. En toen die 16, 17, 18 werd, is dat nooit meer kwijtgeraakt. Kijk, dat gebruikt God nou. Nou, en dan komt hij er vooruit. En dan gaat hij naar die overste Aspenas. En dan heeft hij een verzoek. Daniel, vers 8 en 9, nam zich voor in zijn hart om zich niet te verontreinigen de stukken van de koning. Daarom, vers 8, verzocht hij van de overste van de armelingen, die Aspenas, dat hij zich niet mocht verontreinigen. Hij gaat dus op een gegeven moment naar de chef toe. En ja, dan zegt hij dat. Hij verzint geen smoes. Dat zouden wij gedaan hebben, hè. Hij zegt niet, nou moet je luisteren, meneer Aspenas. Ik lust dat niet. Ik hou niet van Chinees eten. Ik hou niet van die Babylonische pot. Vind ik niet zo lekker. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ik lust het niet. Hij zegt, ik mag het niet. Ik wil het niet. Ja, waarom dan niet? Dan zegt hij, ja, ik heb een beetje pijn in mijn buik. Voel me een beetje ziek. Nee, ja, ik mag het niet, ik wil het niet. Omdat God het niet wil. Vanwege mijn geloof. In de God van Israël. Zo, wat een man. Misschien zijn er andere Joodse jongetjes geweest die hebben gezegd van, ja, laten we dat nou gewoon maar doen. Laten we dat niet altijd maar dwars liggen. Wat maakt dat nou eruit? Misschien zijn er ook wel Joodse jongens geweest. Ook van die leeftijd. Die hebben gezegd, ja, maar pa en moe zijn... Niemand ziet ons. We zijn er in het buitenland. Onze ouders zijn er niet bij. En als ze in Babel zijn, zijn ze in ieder geval niet bij ons hier in het koninklijke hof. Ze zijn niet in het paleis. We zijn onder het oog van onze ouders vandaan. Kom, laten we nou maar meedoen. Nee. Nee hoor. Daniel was in Babel, maar niet van Babel. Je kan op de meest vreemde plekken zitten. Of dat nou Bolivia is, of het wordt Bangladesh. In Babel en toch niet van Babel. Je kan ook in Babel nog contact houden met de hemel. En dat doet Daniel. En die band die kan die niet meer verbreken. Nou, dat is een houding. En dan ten derde de beloning. Er staat er zo in vers 9, God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Weet je jongens, hij had God mee. En dan kunnen er moeilijkheden en dan moet je wel eens nee zeggen met het risico, daar sta ik alleen. En dan moet je wel eens nee zeggen met het risico, misschien kost me dat wel mijn baan of misschien kost me dat wel mijn hoofd. Als je God mee hebt, dan werkt alles mee ten goede. Dan gaat hij daar naar Aspenas, dan zegt hij dat en dan wordt Aspenas, die wordt niet boos, maar die wordt wel bang. Er staat in vers 10, de overste van de kamerling zei tot Daniel, Daniel, ik ben een beetje bang voor de koning, voor Nebukadnezar. Stel je voor, ik geef jou groente en water, samen met je 3 vrienden. En stel je voor dat jullie er nou niet goed uitzien, maar dat je van die latjes wordt, van die magere scharminkels. Ja, dan krijg ik natuurlijk op mijn hier en daar van de koning. Want ik moet zorgen dat jullie er goed uitzien. Dan zwaait er wat voor mij. En dan zegt Daniel dit. Vers 12. Beproef toch uw knechten 10 dagen lang. Ja, meneer, sta ons nou toe 10 dagen te leven volgens de wetten van God. De Joodse wetten. Groente en water. Rein kosher eten. Als we er nou na 10 dagen slechter uitzien, oké, dan was ik me aan. Maar als we er nou na 10 dagen beter uitzien, wilt u de test nemen? Beproef ons hierop. En dat vind ik zo mooi, hè. Gemeente, hij moest beproeven, die Aspenas. Hij moest testen of het woord van God werkt. Beproeven, testen of bidden helpt. Beproeven, testen, toetsen in je leven. Of het leven naar Gods woord, of je daar nou magerder van wordt. Of dat je er nou beter van wordt. Het moest worden getoetst en getest of de hulp van de Heere zal blijken of de Heere leeft of niet. En ik zeg u vanmorgen, God kan die toets doorstaan. Als je naar het woord van God leeft, jongens, meiden. Als je naar het woord van God leeft, dan zal je zien dat je gezegend wordt. Niet alleen straks in de hemel, maar nu al hier op aarde. Dan zal je zien dat God je zegent, gelukkig maakt. Van het dienen van God en het luisteren naar zijn woord, daar word je niet magerder van. Daar word je niet armer van. Daar word je niet leger, daar word je niet slechter van. Je kan daar God op toetsen. Dat vind ik zo mooi, hè. Beproef de Heere er maar eens mee. Probeer het nou maar eens een tijd. Om te leven zoals de Heer het wil. Ook al moet je dan nee zeggen. Dan zij zien dat je God meekrijgt. We hebben het gezongen. Psalm 19. Wie Gods wil onderhoudt, die vindt daarin grote loon. 10 dagen. Nou, ik probeer me dat zo voor te stellen. Oké, zegt die chef, die Aspenas. Jullie krijgen 10 dagen de tijd. En na 10 dagen dan zal ik jullie medisch keuren en controleren. Kijken of het beter of slechter is. 10 dagen. Nou, de eerste dag. Ik zie, ja, het staat allemaal niet in de Bijbel, maar het is wel naar de strekking van de Bijbel, denk ik. De eerste dag. De rest, die hebben daar allemaal heerlijke, lekkere 3-4 gangen diner. En dan zitten Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. Die zitten daar, ja, met een bord vol groenten en een glaasje water. Denk erom, mensen, dat voordat ze 1 hap door de keel wegslikten, denk erom dat ze eerst hun handen gevouwen hebben. Heere, zegen deze spijzen. Dacht je niet? Heere, wilt u deze spijzen nou zo zegenen dat we na 10 dagen, dat het blijkt dat uw wetten goed en gezond en ons gelukkig maken. Heere, zegen deze spijzen. Hebben ze 10 dagen lang gedaan. En toen na 10 dagen, toen werden ze gekeurd. En tot verbazing van de chef. Toen zagen die 4 vrienden er veel beter uit dan al die andere studentjes. Weet je wat ze toen gedaan hebben na 10 dagen? Toen bleek dat ze er beter uitzagen, gezonder dan de rest. Toen hebben ze samen hun handen weer gevouwen. En toen hebben ze gezegd, o Heere, we danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. O, wat hebben ze toen de Heere gedankt. Hebben ze dankbaar gehouden. Toen hebben ze dankbaar. Weet je wat ik hier nou uit leer, beste mensen? God zegent wie op hem vertrouwt. Als je op hem je hoop stelt, dan kom je niet beschaamd uit. Er staat zo in vers 9, God gaf ze genade en barmhartigheid. Maar er staat ook in vers 17, God gaf ze wetenschap en verstand. En Daniel die mocht dromen, kon dromen uitleggen. De Heere gaf ze kwaliteit en identiteit. Ze waren goed in hun vakgebied, maar ze hadden ook identiteit. Ze stonden ergens voor de God van Israël. En dat was te merken. Nou goed, na 3 jaar is die omscholing, die omturningscursus, die opleiding is voorbij. En dan komt het grote moment dat ze op audiëntie moeten bij Nebukadnezar. Dan mogen ze bij de koning zelf verschijnen. Na 3 jaar examen, eindexamen, dan is Daniel dus 19 jaar. Eindexamen. Nou, staat er in vers 19, en de koning sprak met hen. En er werd uit hen allen niemand gevonden zoals Daniel, Ananja, Misael en Azaria. En ze stonden voor het aangezicht van de koning. En in alle zaken wist 20 van verstandige wijze die de koning hun afroeg, vond hij hen 10 maal boven alle tovenaars en de sterrenkijkers. Het is 10 keer knapper, mooier, geleerder, wijzer, verstandiger in alle vakken dan al die andere geleerden, al die steentjes, al die met die toverformules en zo. En de astrologie, dat werd er natuurlijk ook gedaan, hè. Beetje dat occulte, die horoscopen en zo, daar waren die Babyloners heel goed in. Sterrenkunde, sterrenkijkers. Ja, al die tovenaars met die toverformules en zo, die priesters. Daniel, die was 10 keer beter. God heeft hem gezegend. Hij heeft dus zijn hart op God. Hij had het lef. Hij heeft zijn hart op God gericht. En God heeft hem gehoord. En God heeft hem gezegend. En denk erom dat hij God ook heeft geloofd en gedankt. Misschien wel met de woorden van Psalm 4. Want die kende hij ook. Heere, gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in de tijd, als zij door aards geluk verheven bij koren en most wel lustig leven. Nee, wie de Heere vertrouwt, die wordt gezegend, die wordt nooit, die komt nooit beschaamd uit. Ik ga eindigen. Het eindigt in vers 21 met: en Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Moet je daar nou zeggen? Nou dit: Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. In vers 1 van dit hoofdstuk wordt er ook een tijdsaanduiding gegeven. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim. Dat is het begin van de ballingschap. Vers 1. Vers 21 is het eind van de ballingschap. Er zit 70 jaar tussen. En vers 1 was de ondergang van Israël. En vers 21, dat is de terugkeer van Israël. En dan staat er zo tussen die 70 jaar. Daniel was toen 70 plus 19, bijna 90 jaar. Daniel bleef, staat er dan. Hij bleef. Die machtige koning Nebukadnezar, die verdwijnt. Het Babylonische Rijk verdwijnt. De stad Babel verdwijnt, maar Daniel bleef. En Daniel bleef. Daar zie ik iets in van, God heeft hem heel oud doen worden. Die met de Heere geen rekening houdt, die verdwijnen. Maar wie naar Gods woord luistert, dat loont, die blijft. Maar die de wil van God doet, staat er in het Nieuwe Testament, die blijft tot in eeuwigheid. Nebukadnezar dacht, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar het is niet waar. Als ik nou naar Daniel luister, dan denk ik, niet wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wie God heeft, die heeft toekomst. Ik ben begonnen met die twee handen. Een linkerhand en een rechterhand. Een hand met zorgen en een hand met zegeningen. Dingen waar je over inziet en dingen waarvoor je kunt danken. Zullen we nog eens even naar Daniel kijken ten slotte. Wat waren nou de tegenslagen? Wat waren nou de dankpunten, om het samen te vatten? Wat waren nou de dankpunten van Daniel? Wat waren zijn zorgen? Had hij ook een linkerhand, Daniel? Had hij zeker een linkerhand? Hij had zorgen. Wat dan? Nou, weg uit zijn vaderland, uit zijn stad, door de vijand. Dat is narigheid. Zonder vader en moeder in het buitenland. Dat is niet leuk. In een omgeving waar geen kerk is, waar geen synagoge is, waar God niet wordt gediend. Dat is niet leuk. Een heidense omgeving. Maar de meerderheid nog nooit van God heeft gehoord. Met slechte studieboeken. Nou, jarenlang daar moeten zijn. Zonder ooit naar Jeruzalem terug te keren. Allemaal nare dingen. Maar had Daniel nou ook dankpunten? Jawel, dat had hij ook. Allereerst dat hij 3 vrienden kreeg. 3 gelovige vrienden. Mensen, we zijn wel in de minderheid, ook kinderen. Als je echt voor God uitkomt op de middelbare school, ook op een refo-school, gelooft vast en zeker. Ik heb ook niet zo'n hoge pet meer van op. Ook op een refo-school. Of op een christelijke, op een openbare school, op een universiteit, op een evangelische school. Als je echt voor de Heer uitkomt, ben je altijd in de minderheid. Maar je krijgt van God altijd 1, 2 of 3 vrienden die achter je staan. Waarmee je samen het geloof in de Heer kan delen. Nou, dat is iets om voor te danken. Je mag de Heere danken als je een vriend of vriendin hebt waarmee je over de Heere kan praten en dat je elkaar aanvoelt. Nou, Daniel ook. Een top. Ja, nou, daar mag je ook voor danken. Dat had hij. Goede studieresultaten. Ja. Dat je in het paleis en niet in de gevangenis doorbrengt. Ja. Een gezond lichaam en een goed verstand, daar mag hij ook voor danken. Maar ik denk dat Daniel het meeste God gedankt heeft. Niet omdat hij zo lang heeft geleefd, maar omdat hij heeft ondervonden dat het woord van God waar is. En dat wie Gods wetten onderhoudt, daarin grote loon ontvangt. Dat hij mocht weten dat er een God is die hem beschermt. Een God die voor hem zorgt, al zit hij in het buitenland. Door vader en moeder verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Mensen, en dat is de grootste dankbaarheid. Niet voor alle tijdelijke weldaden en aardse zegening, hoe groot dat ook is. Maar als je mag weten, God staat aan mijn zij. God ondersteunt mij in het leed dat mij genaakte. Als ik nou goed kijk, hè, gemeente, dan geeft God jou... Ja, wat geeft God nou? Wat geeft God nou? Ouders, we zijn nou in de kerk met dankdag om te danken voor wat God allemaal gegeven heeft. Ja, ja. En dan kan je wel je best doen om alles op te sommen, maar dominee, dit afgelopen half jaar, zegt er iemand, is voor mij een rampjaar geweest. Er is zoveel gebeurd, zoveel ellende, zoveel tegenspoed, zoveel donkere wolken, zoveel linkerhanden. Wat gaf God nou in Daniel? Het is goed kijken. God gaf vers 2, staat er, gaf drie keer geven. En de Heere gaf, vers 2. De Heere gaf Jojakin over in de hand van Nebukadnezar. God gaf straf. God gaf straf. Kan in uw leven ook zo zijn dat je, ik zeg geen straf, maar dat je me beproeft. God heeft me in de smeltkroes der ellende geworpen. God geeft straf, dat geeft God ook. Maar dan staat in vers 9, God geeft ook genade en hartigheid. Dat is die rechttaal. En dan staat in vers 7, hij geeft ook wetenschap en verstand. Met andere woorden, niemand zal alleen maar linkerhanden hebben. Niemand zal alleen maar rechterhanden hebben. Het zijn beproevingen en zegeningen, zorgen en weldaden, maar vouw ze maar ineen. En al geeft God beproevingen en zegeningen, straf en genade en wetenschap, weet je waarom? Met één bedoeling, dat we tot bekering zouden komen tot God. Of als we dat mogen kennen in ons leven, dat nou beproevingen en zegeningen één bedoeling hebben. Dat het alles mag strekken tot verheerlijking van die God. Die helpt in nood en die in Sion en Babel groot is. Amen.